Goedendag en welkom bij De Uil van Minerva, een podcast over filosofie en af en toe cultuur. Mijn naam is Johan Geerts en met deze podcast wil ik me in de eerste plaats amuseren. Mijn grootste wens is echter door mezelf te verplichten mijn kennis over filosofie verder uit te diepen en op de hoogte te blijven van wat er rijlt en zeilt in de cultuurwereld, ook jullie een paar aangename en misschien wie weet interessante momenten te bezorgen. Veel luisterplezier. Aflevering 25. Anaxagoras en het nous, of overgangsfiguren zijn vaak de interessantste. De vijfde eeuw voor Christus geldt als een cruciaal keerpunt in de ontwikkeling van de Griekse filosofie. Op verschillende fronten werd met verschillende filosofische wapens gereageerd op de zogenaamde pre-Socratische naturalisten en hun halte simplistische manier van denken. De naturalisten richtten hun aandacht vooral op de natuur en de oerelementen waaruit de kosmos zou bestaan. In die vijfde eeuw steken de grote protagonisten van de Griekse filosofie hun neus aan het venster. Socrates werd geboren in ongeveer 470 voor Christus, Plato een halve eeuw later. Zij reageerden op de sofisten, die ook in dezelfde eeuw actief waren, met als belangrijkste beoefenaars Protagoras, Gorgias, Prodicus en Hippias. Ook de atomisten Leucippus en Democritus zagen het levenslicht respectievelijk in 490 en 460 voor Christus. Al deze stromingen roepen min of meer tegelijkertijd om aandacht en zoeken op een of andere manier naar de waarheid over de werkelijkheid. Vanaf de tweede helft van die eeuw merken we een verschuiving naar meer praktische, antropocentrische en retorische vraagstukken. Deze overgang wordt vaak samengevat als de beweging van de physis, natuurfilosofie, naar de polis, mens en maatschappij. Binnen deze overgangsperiode neemt Anaxagoras van Clazomenai, circa 500 tot 428 voor Christus, een sleutelpositie in. Zijn filosofie belichaamt nog duidelijk de natuurwetenschappelijke interesse van de Milesische school en latere naturalisten, maar bevat tevens elementen die vooruitwijzen naar de problematiek van de sofisten en de Atheense intellectuele cultuur in de tijd van Pericles. Hij is met andere woorden de verpersoonlijking van de geleidelijke intellectuele tektonische verschuiving van de filosofische platen. Als dat geen indrukwekkende zin is, vergeet ze maar snel. In de 25e aflevering van De Uil van Minerva onderzoek ik de rol van Anaxagoras als overgangsfiguur. Eerst wordt de historische context geschetst, gevolgd door een bespreking van zijn natuurfilosofische bijdrage en de introductie van nous als ordenend beginsel. Vervolgens zal ik proberen de verschuiving van de natuur naar mens en maatschappij te analyseren, waarbij de relatie tot de sofisten centraal staat. Ten slotte wordt kritisch gereflecteerd op de betekenis van Anaxagoras' filosofie voor de bredere ontwikkeling van het Griekse denken. Een hele boterham, maar zonder choco dus.
Hoe ging je dag maar met Nutella voor het lekkerste ontbijt? klein en groot genieten samen van Nutella kwaliteit. Je wilt van alles toch het beste, hazelnootmelk en cacao, kies kwaliteit.
Begin je dag goed met Nutella.
Toch nog even kort herhalen. De presocratische naturalisten van Thales van Milete tot, laat ons zeggen, Zeno van Elea, waren primair gericht op de vraag naar de oorsprong, de archei en de structuur van de kosmos. Hun speculaties, lucht, water, apeiron, atomen, markeren de eerste pogingen tot rationele en systematische verklaring van de werkelijkheid. Deze zoektocht naar een rationele orde onderscheidde hen van de mythologische en religieuze verklaringswijze die tot dan toe dominant waren. Filosofen als Anaxagoras vestigen zich in steden en draaien actief mee, rechtstreeks of als raadgever, in het bestuur en de ontwikkeling ervan. Want parallel aan de accentverschuivingen in de filosofie ontwikkelde zich in de 5e eeuw voor Christus de Atheense democratie. Het publieke debat, de retoriek en juridische processen vereisten nieuwe vaardigheden. Overtuigen, redeneren en argumenteren. Hierin lag de voedingsbodem voor de sofisten, rondreizende leraren die kennis en vaardigheden aanboden tegen betaling. Zij verlegden de focus van natuur naar menselijke zaken, recht, moraal, taal en politiek.
Bella mia, questo mio cuore, per voi vive, per voi muore, che voi siete per mia sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte, che voi siete per mia sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte. Con bel guardo mi ferite, con bel guardo mi guarite, quando dunque mi mirate, morte vite mi minate, morte vite mi minate, quando dunque mi mirate, morte vita e mi minate, morte vita mi minate.
Een mijlpaal in deze evolutie is ontegensprekelijk de invloedrijke Atheense staatsman, strateeg en redenaar Pericles, die leefde van circa 495 tot 429 voor Christus. Hij wordt vaak gezien als de belangrijkste figuur in het vormgeven van de democratie in Athene. Hij was lid van een rijke en invloedrijke aristocratische familie. Hij werd meerdere malen verkozen tot strategos, de militaire leider van Athene, en had enorm veel politieke invloed. Hij stond bekend om zijn welsprekendheid, zijn visionaire blik op burgerschap en zijn steun voor kunst, cultuur en wetenschap. Pericles maakte politieke deelname toegankelijker voor de armere burgers door een dagvergoeding in te voeren voor deelname aan raads- en jurywerk. Zo konden ook burgers die moesten werken geld verdienen door politieke taken uit te voeren, waardoor meer mensen hun weg vonden tot actieve politieke activiteiten. Hij versterkte ook de macht van de Ecclesia, de volksvergadering, waar alle, sorry aan alle madammen die mijn podcast volgen, alle mannelijke burgers wetten konden aannemen en bestuurders controleren. In de schoot van de Ecclesia werd de rol van loting en juryrechtspraak verder uitgebouwd. Zo werden grote burgerjuries, de dicasteria, belangrijker en belangrijker voor rechtspraak waarbij beslissingen werden genomen door gewone burgers en niet alleen meer door elitefamilies. Zijn inzichten en leiderschap zorgden voor een lange periode van politieke stabiliteit in Athene. Hij was een waakhond die de democratie actief verdedigde tegen oligarchische tendensen en interne verdeeldheid. Anaxagoras was met andere woorden op enkele jaren na een leeftijdsgenoot van Pericles. Hij was afkomstig uit Ionisch Klein-Azië en vestigde zich rond 480 als leerling van Anaximenes, de man die dacht dat lucht de oerstof was van alles, in Athene en werd een vriend en zelfs leermeester van Pericles. Daarmee stond hij letterlijk en figuurlijk met één been nog in de Ionische natuurfilosofie en met een ander been aan de oorsprong van de Atheense sofistiek. Hij vestigde zich in Athene omdat hij besefte dat het the place to be was op dat moment. Er is zelfs een vermoeden dat hij zich daar vestigde op vraag van Pericles zelf. Zijn aanwezigheid bracht de Ionische wetenschap in contact met de politieke en retorische cultuur van de polis. Athene was het centrum van de bond van stadstaten die zich verzette tegen de invloed van Perzië. Athene was in die tijd ook vooral belangrijk vanwege zijn zeevloot. Pericles leerde van Anaxagoras naast inhoudelijke zaken ook praktische dingen zoals het geven van een goede redenvoering. Daarmee staat hij ook aan de bron van één van de belangrijkste eigenschappen van de sofisten, namelijk een boodschap op een goede en overtuigende manier verbaal vertolken. Pericles kreeg les in het opbouwen van een betoog, in het geven van redenvoeringen, in het overtuigend overbrengen van boodschappen en misschien vooral in hoe kalm te blijven in discussies door zich niet te laten leiden door een of ander goddelijk voorteken. En dat was nieuw. Anaxagoras leefde en werkte gedurende 3 decennia in Athene. Hij bracht de natuurfilosofische principes in praktijk en dat bracht hem ook in problemen. Hij vertelde dat de zon een gloeiende steen was die louter uit aarde bestond. Voor ons, anno 2025, is dat nog niet eens zo gek bedacht. Maar destijds moet dat toch voor enig antiek Atheens wenkbrauwgefrons gezorgd hebben. Hij zou zelfs een veroordeling oplopen, maar zijn vriend Pericles is persoonlijk tussengekomen. De kersverse democratie op zijn best, met andere woorden. Later zou hij ook van pro-Persische sympathie beschuldigd worden. Je ziet, lieve podcastvrienden, de geschiedenis herhaalt zich jammerlijk constant en overal. Maar dat was absoluut niet terecht, want meerdere intelligentsia hadden interesse in de manier waarop de Perzen aan politiek deden, niet alleen Anaxagoras. In ieder geval, het werd Anaxagoras wat warm onder de voeten en hij vertrok terug naar Ionië, naar zijn vertrouwde thuisbasis. Dat was in die periode trouwens meer schering dan inslag. Vele filosofen moesten omwille van hun inzichten en visies vluchten. Sommigen werden zelfs al dan niet ter dood veroordeeld, denk maar aan Socrates en zijn gifbeker. Veel later werd ook voor Voltaire om zijn revolutionaire ideeën een kamertje gereserveerd in de Bastille. Anaxagoras verwierp de idee van één enkel oerelement. In plaats daarvan stelde hij dat alles in alles aanwezig is. Ieder deel van de werkelijkheid bevat alle kwaliteiten, warm en koud, nat en droog, licht en donker, in verschillende verhoudingen. Dit pluralisme loste een probleem op dat monistische naturalisten niet konden overbruggen. Hoe uit één enkel beginsel, bijvoorbeeld water, lucht, vuur, de veelheid van verschijnselen kunnen voorkomen. Zijn belangrijkste innovatie was de introductie van nous, geest, intellect, als een onafhankelijk kosmisch principe. Terwijl alle stoffelijke dingen vermengd zijn, is nous zuiver, autonoom en beschikt het over ordenende kracht. Het is nous die de chaotische menging van alles in beweging zet en een kosmos schept. Dit concept bracht enerzijds een revolutionaire dimensie in de natuurfilosofie. Een scheppend, rationeel principe dat verwant lijkt aan geest of bewustzijn. Anderzijds bouwt hij met nous het fundament voor de sofisten door zich rechtstreeks met zijn filosofie naar de mens en de maatschappij te richten. Hoewel Anaxagoras nous niet religieus duidde, werd de gedachte van een immaterieel ordeningsprincipe een belangrijke voorloper van latere metafysische systemen zoals bij Plato en Aristoteles. Naast speculaties deed Anaxagoras ook empirische uitspraken. De maan zou licht weerkaatsen van de zon zou zoals gezegd uit zand bestaan, zonsverduisteringen waren natuurlijke fenomenen en meteoren waren hemelse stenen. Zulke verklaringen illustreren zijn poging de natuur te verklaren zonder mythische goden, wat aansluit bij de bredere naturalistische traditie. Ondanks zijn natuurfilosofische oriëntatie droeg Anaxagoras dus bij aan een verschuiving richting mens en maatschappij. Zijn concept van nous introduceerde een rationele orde die als model kon dienen voor menselijke rationaliteit. Het idee dat de wereld begrijpelijk is door reden effende de weg voor het sofistische en socratische vertrouwen in logos en dialectiek. Zijn nabijheid tot Pericles illustreert hoe filosofie in Athene in direct contact stond met politiek en retoriek. Hoewel Anaxagoras zelf geen sofist was en zich niet op retorica richtte, werd hij toch slachtoffer van religieuze aanklachten wegens zijn naturalistische opvattingen. Dit benadrukt de spanning tussen kosmologische speculatie en maatschappelijke realiteit. Als overgangsfiguur vinden we onmiskenbaar overeenkomsten en verschillen met de iets later opkomende sofisten. Als overeenkomsten kunnen we de nadruk op de reden, het scepsis tegenover traditionele mythologie, de interesse in de rol van de mens in een rationeel geordende werkelijkheid aanhalen. Duidelijke verschillen met het sofisme zijn dan weer de volgende. De sofisten waren pragmatisch, mensgericht en vaak relativistisch. Anaxagoras zocht naar universele en objectieve beginselen in de kosmos. Zijn nous was geen instrument van retorische overtuiging, maar een metafysisch ordeningsprincipe. Over de sofisten en het relativisme zal de volgende aflevering handelen. Kwestie van jullie aandacht te teasen en jullie reikhalzen te laten uitkijken naar de volgende aflevering van deze podcast. Wat is nu de betekenis van Anaxagoras voor de verdere evolutie van de antieke Griekse en latere filosofie? Plato prijst Anaxagoras voor de introductie van nous, maar bekritiseert hem omdat hij dit beginsel niet consequent doorvoerde in zijn verklaringen. Aristoteles erkent eveneens de originaliteit, maar ziet het als een gemiste kans. Anaxagoras viel vaak terug op mechanische en stoffelijke oorzaken. Anaxagoras is representatief voor de overgang naar de sofisten en latere denkers, enerzijds verbonden met de naturalistische zoektocht naar de oorsprong van de kosmos, anderzijds in dialoog met de nieuwe Atheense cultuur waarin mens, logos en polis centraal staan. Zijn filosofie kan gezien worden als een scharnierpunt tussen de pre-Socratische natuurfilosofie en de klassieke Griekse antropocentrische traditie. Toch ook een kleine kritische bedenking. Het dualisme van Anaxagoras tussen nous en materie roept vragen op die eeuwenlang de westerse metafysica zouden bepalen. Hoe verhoudt geest zich tot lichaam, rationaliteit tot natuur? Tegelijk laat zijn lot in Athene zien hoe kwetsbaar de naturalistische benadering was in een context waar religieuze en politieke belangen botsten met filosofische vrijheid. Conclusie. Anaxagoras belichaamt de overgang van de naturalistische traditie naar de sofistische problematiek. Zijn theorie van alles in alles en vooral zijn introductie van nous markeren een hoogtepunt van de pre-Socratische kosmologie, terwijl zijn aanwezigheid in Athene en zijn invloed op Pericles hem plaatsen in de context van de sofisten en de opkomst van de polisgerichte filosofie. Waar de naturalisten de kosmos als natuur wilden verklaren en de sofisten de mens centraal stelden, wees Anaxagoras in zekere zin in beide richtingen. Een rationele kosmos die tegelijk een model biedt voor menselijke rationaliteit. Zijn werk vormt zo een brug tussen twee fundamentele fasen van de Griekse filosofie en blijft van blijvende waarde voor het begrijpen van de overgang van natuur naar cultuur in het westerse denken. Zo. Dit was de 24e aflevering van mijn podcast De Uil van Minerva. Mijn naam is Johan Geerts en ik wens jullie te danken voor jullie aandacht. Dank u zeer en tot volgende keer.